Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
De gemeente wordt verzocht om ingetogen te zingen van Psalm 74 en daarvan het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Het 19e vers van Psalm 74. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 24, de eerste 22 versen. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem, om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, en die leest die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Die op het dak is, die komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden.
Psalm 119, we zingen vers 34, sloeg Erik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed, wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest, al milde zegen. Leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw geboon genegen. Psalm 119. Vers 34. gemeente door gerechtigheid van vele vermenigvuldigt. De liefde van vele zal daardoor verkouden. We leven in een tijd, dan denken we meer na, hè, over de tekenen van de tijd. Over de tekenen van de eindtijd. We gaan ze steeds duidelijker zien. Dat is helder. We leven samen in het laatste der dagen. De gerechtigheid vermenigvuldigt, zegt hij tegen de catechisanten. 7 plus 7 is 14. Maar 7 vermenigvuldigd met 7 is 49. Dat gaat hard. Oh, dat gaat hard. En zo is met de ongerechtigheid. Stapelt zich op. Tot de maat vol is. Daardoor verkilt de liefde van velen. Want ongerechtigheid staat er in het Grieks anomia. Betekent dat? Komt ons woord antinomiaans ook van. Dat is tegen de wet. Wetsbestrijders. Mensen die met de wet geen rekening willen houden, die al zeker niet willen houden, maar die de wet met gedachten, woorden, daden, werken, dag en nacht overtreden. De gerechtigheid. En de wet eist liefde. Als de wet terzijde geschoven wordt, overtreden wordt van alle kanten, is er dus niet alleen de ongerechtigheid die vermenigvuldigt, maar de mensen worden haters van de naaste, hoe langer, hoe meer in de openbaring. Ga langs elkaar heen leven. Onverdraagzaam. Een vreselijke tijd. Wat is ten onuitsprekelijk voorrecht als God onder ons nog natuurlijke liefde geeft. Als dat er nog is, zoals wij nog samen gemeente mogen zijn en in ons dorp ons leven mogen leven, zo het wordt ingericht. Want op veel plaatsen om ons heen, in ons vaderland en daarbuiten, ziet u dit veel meer in vervulling gaan natuurlijk. Mensen leven gewoon langs elkaar heen en ze weten nauwelijks wie er naast hen woont en er kan soms iemand al een paar weken overleden zijn en niemand in de omgeving merkt het op van, ja, ben ik mijn broeders hoeder. Ongerechtigheid is wetteloosheid. De gerechtigheid vermenigvuldigt, de eis van de wet is liefde. Nou, die eis die wordt dan natuurlijk al helemaal naast ons neergelegd. Kinderen, moet je eens even luisteren hoor. Want het voornaamste van al Gods werken, of zal ik het anders zeggen, het meesterstuk van de schepping is wel de schepping van de mens. Het mooiste wat God maakte, was de mens. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Man en vrouw schiep hij hen. Stel je eens voor dat er een kunstenaar iets heel moois heeft gemaakt. En zijn kunstwerk, dat gaat hij tentoonstellen. En dan komt er een ander en die verwoest dat. Nou, dat is toch vreselijk. Dat is toch erg. Zou je toch bij staan huilen? Wel nu. Het mooiste wat God maakt, is de mens. En dan komt er een ander en die verwoest het mooiste wat God gemaakt heeft. Ik loof u, Heere, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En in de nederste delen der aarde geborduurd ben. En dan komt er een apparaat. En dat neemt de ongeboren vrucht uit de moederschoot weg. 30.000 op een jaar. In Nederland alleen. Mensen die het leven moe zijn, zeggen: dokter, van mij mag u er een eind aan maken. O, dat is goed, zegt hij. En die doet het. En wat staat er nu in het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Klaar. Maar het is vanavond ook weer heel wijd. De wet is geestelijk. Wat zegt God vanavond? U moet mij lief hebben boven alles. En uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Doet u het? Is de Heer het niet waardig om hem te beminnen met alles wat in uw vermogen is? Is dat pronkje wil van Gods schepping het niet waard om bemind te worden als uzelf? Ja toch? Laten we het maar eens overdenken. We gaan de vragen met de antwoorden lezen, 105, 106, 107. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedacht, nog met woord of enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door een ander, onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mezelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt toch alleen van doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag haat. Als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, dat alles houdt God voor een doodslag. Is het genoeg dat we onze naasten, zoals de vorige zegt, dan niet doden? Nee, dat is niet genoeg. Want God verbiedende de nijd en de haat en de toorn gebiedt dat we onze naasten lief hebben als onszelf. En tegenover hem, jegens hem geduld, en vrede, en zachtmoedigheid, en barmhartigheid, en alle vriendelijkheid bewijzen, en zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren, en ook onze vijanden goed doen. Het tijdelijk leven, door de mens bedreigd, door God beschermd, door de liefde bemind. Het tijdelijk leven, door de mens bedreigd. Het staat er, hè? De mens, die wil zijn naaste met zijn gedachten, met woorden, soms zelfs met gebaar en soms ook nog wel met de daad, onteren, haten, kwetsen, doden. O, wat ben ik wraakgierig. Ik ben zelfs in staat mezelf te kwetsen. Ik mag mezelf ook niet. Voelt u dat tijdelijke leven wordt van alle zijden door de mensen bedreigd? Nu gaat God in onze tweede gedachte dat tijdelijke leven beschermen. Dat doet God. Dat tijdelijke leven beschermen. Omdat hij de schepper is. De wetgever is. En de behouder des levens is. Door de liefde bemind. Wanneer ga ik nu God lief hebben boven alles en mijn naast als mezelf? Niet om daarop te wachten, want het is mijn dure plicht. Wie ik ook ben, bekeerd of onbekeerd. Of... Is er hier natuurlijk niemand in de kerk of thuis of in de nachtegaal die het gebod van vanavond naast zich neer mag leggen. Maar we moeten elkaar er wel op wijzen dat er wedergeboorte nodig is. Vernieuwing van mijn hart en leven. Die wedergeboorte, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking. Welke God zonder ons in ons werkt. Dat doet God door de liefde die hij in het hart legt. Tot God, tot zijn gebod. Dat geeft liefde tot de naast. Dus dat tijdelijke leven wordt door de liefde in het hart bemind. Door de mens bedreigd, hoe komt dat nu toch eigenlijk? Het is toch ingrijpend dat er zoveel mensen op de aarde zijn die God niet vrezen en geen mens ontzien? Het komt door de afval van God in het paradijs. Het komt door onze bondsbreuk. Het komt door het verbreken van het werkverbond. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben tegen hem gezondigd. Door het proefgebod te overtreden. En door onze diepe val in Adam, ons leer- en troostboek, leert het ons in het begin al, hè, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Geneigd zijn wil dat zeggen dat ons bestaan haat is. De grond van ons bestaan. Gevolg van onze diepe val. We vrezen God niet meer. We houden ontzettend veel van onszelf. We haten onze naasten. Ik heb het vrijdagavond tegen de beleidingscatechisten gezanten gezegd. Moet je goed opletten hoor, wat er gebeurde toen Adam at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Als de Heere hem terugroept nadat hij bij God vandaan is gevlucht. In zijn schamelrokje met vijgenboombladeren. Dan staat hij voor zijn rechter. En dan zelfs, dan zegt hij het daar nog. Als God hem vraagt, hebt gij van die boom gegeten? Dan zegt Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Moet u over nadenken. Dat is nu een vruchtgevolg van onze diepe val. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Dan krijgt Adam een zoon. Die noemen ze Kain. Ze krijgen nog een kind. Dat is Abel. Die twee die gaan offeren. Abel brengt een offer van dieren. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Kain offert van de vruchten des lands, maar Kain voelt dat Abel iets heeft dat hij mist. God ziet Abel in Christus aan en daarom ook Abels offer. Kain en zijn offer ziet God niet aan, het is eigen schuld. Kain ziet het, voelt het, slaat Abel dood. Daar hebben we onze diepe val. Maar, wat zegt God nu? Gemeente, nu kunnen we gevallen zondaren zijn, maar dat geeft ons natuurlijk nooit een vrijbrief om dan maar wetteloos te leven of liefdeloos te handelen. Dat mag met gedachten niet, dat mag met woorden niet, dat mag met gebaren niet, dat mag met de daad niet. Er is tweeërlei doodslag. Doden van onszelf, doden van de anderen. Dat kan ik dan nog zelf doen, zowel het een als het ander. Ik kan het ook een ander laten doen. Kinderen, jongens, Herodes heeft een feest. Komt een danseres. Dat bevalt hem goed, dan zegt hij: Hé, eis maar wat je wilt hebben, tot de helft van mijn koninkrijk. Ze vraagt even aan haar moeder: wat zal ik vragen? Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes kan niet terug. Gebied een scherp rechter. En Johannes wordt in de kerker onthoofd. Zijn ziel gaat van stonde aan tot zijn hoofd Christus in de heerlijkheid, dat is waar. Maar Herodes begaat doodslag. Hij heeft nooit geen rust meer gehad. Als hij later Jezus hoort prediken en tekenen hoort doen, dan zegt hij: dat zal Johannes wel zijn, die uit de doden is opgestaan. Herodes, man toch. Voelt u, gemeente, dat de doodslager geen rust meer heeft? Kan natuurlijk ook niet. Vreselijk is het. Ik mag mijn naaste niet kwetsen, wat is dat? Zijn naam aantasten? Mag ook een Elspeet niet hoor. Mag niet. Moet ik niet willen. Het is zo naar mijn naaste onteren. Zijn naam aantasten. Kwetsen. Krenken. Beledigen. Ik mag mijn naaste ook niet haten. Dat gebeurt. Helaas. Het is mijn bestaan. Maar als het openbaar komt, word je er koud van wat je soms hoort. Ik wil hem niet meer zien. Ik hoef hem ook niet meer te zien. Ik haat hem. Voorzichtig zijn, gemeente. De ander kan aanleiding hebben gegeven. Is misschien beter om afstand te bewaren. Maar houd wel het gebod in de gaten. Esau haatte Jacob om de zegen. Esau had de zegen verkocht. Voor een schotel linzen moest. Laat mij toch slorpen van dat rode daar. Als je op deze dag je eerstgeboorterecht verkoopt, Esau, dan mag jij deze schotel linzen moest hebben. Och ja, ik ga toch sterven. Waarom mij dan die eerstgeboorte zegen? Alzo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. En als Jacob dan de zegen krijgt, dan gaat hij Jacob haten met een dodelijke haat. En dan zegt hij in zijn hart: maar de Heilige Geest heeft het laten optekenen om ons te waarschuwen. De dag van het sterven van mijn vader komt dichterbij. Als straks mijn vader gestorven is, dan zal ik Jacob, mijn broeder, zegt hij er nog bij, doden. Ten waarschuwende geschiedenissen, gemeente. Jongens, daar staat een jonge man, het is een theologiestudent. Er wordt een kind van God doodgestenigd. Al die omstanders die begaan moord en doodslag. Want dat kind van God dat doodgestenigd wordt is een man die den Heere vreest. En die predikte het woord van de levende God. Hij predikte Gods heilige wet, maar ook de genade in Christus. En toen werden de hoorders met zulke haat en wrevel vervuld dat ze stenen opnamen. En dan staat daar een jonge theologiestudent en die heeft behagen in de dood van Stefanus. Toen het gebod kwam in zijn leven, hoe heette die student? Het was Saulus van Tarsen. Nou, toen is de zonde levend geworden, gemeente. Gelukkig in zijn leven. Want als dat bij mijn sterven zo is, dan begrijpt u al wat er gebeurt, gemeente. Ik ben niet vergeten in mijn gebed. Dat gebeurt helaas vaker. Want ik had mee moeten nemen dat we de Heere moeten vragen of hij de ogen is wil openen van alle die tot regeren zijn geroepen. En die abortus legaliseren en euthanasie. Want het is vreselijk, gemeente. Wat er in onze dagen gebeurt. En het lijkt allemaal gewoon. Gewoon. Het is niet meer anders. Zullen we erop letten, jonge mensen? Ik was toch nog wel blij toen ik een paar weken terug op catechisatie zomaar wat vroeg naar abortus. Dat onze meisjes toch nog wel schrikken van wat er dan gebeurt. Ingrijpend, hè? Wanneer komt de ziel in het lichaam? Dat is al vroeg, hoor. 30.000 op een jaar? Zouden er bijna even zoveel zielen in de eeuwigheid zijn? En dan gunnen we die kleine kindertjes niet eens een dag genadetijd. Zal de Heere dat niet bezoeken, gemeend? We moeten de overheden maar elke dag in onze gebeden meenemen en maar niet te veel wijzen, want dan wijzen de drie vingers terug. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Dat gaat van de kerk te weinig uit. Dan krijgt de wereld te veel vat. Voelt u? De Heere mocht ons in het ouder worden, maar doen beseffen hoe ingrijpend euthanasie is. Gemeend, ach, ik weet het ook wel. Een mens ligt soms te lijden, dat je het ook geen raad weet. Dat is ook zo. Maar als de genade verheerlijkt is, gemeend, dan wachten we op Gods tijd natuurlijk. En als er geen genade verheerlijkt is, dan is het lijden op de aarde toch nog maar een deel van het eeuwig zielenlijden wat wacht. Werkers in de zorg, in de medische wereld, vraag om kracht en om verstand met goddelijk licht bestraald, om staande te blijven, om liefde te ontvangen, om wijsheid te ontvangen. En probeer op de plaatsen waar de Heere je werk gaf, maar eenvoudig je christelijke achtergrond af en toe eens te laten voelen. Desnoods met woorden. Probeer maar met je leven wat uit te stralen. Dat het toch niet kan. Dat sterven toch God ontmoeten is. Dat we toch een onsterfelijke ziel van God ontvingen. En dat er een eeuwigheid wacht. Ik wil graag eigen rechter spelen. Die zitten er misschien wel mee vanavond te luisteren. Dat mag dus niet, hè? Alle wraakgierigheid moet ik afleggen. iemand kwaad voor kwaad vergelden is tegen de schrift. Wreekt u zelven niet, beminde, maar geeft de toorn plaats. Want mij komt de wrake toe, zegt de Heere, en ik zal het vergelden. Jongens, meiden natuurlijk net zo, gemeente. We mogen onszelf niet moedwillig in gevaar begeven. Niet doen. Door nalatigheid, door onvoorzichtigheid, tegenover onszelf of tegenover de naaste. Wees voorzichtig in het verkeer. Let toch op, hoeveel jonge mensen zouden alleen al op de Veluwe niet het leven hebben gelaten door roekeloos gedrag in verkeer. Veel. Wees voorzichtig met roken. Wees voorzichtig met drank. Wees voorzichtig met drugs. Wees voorzichtig met sport en met spel. De coronamaatregelen. Is het angst? Of past ons toch ook een stuk voorzichtigheid? Onszelf niet moedwilliglijk onnodig in gevaar begeven. Moeilijk, hè? En ieder zei in zijn eigen gemoed aan volle verzekerd, maar dit staat er hier wel. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Het is een worsteling voor ons als kerkenraad, dat weet u ondertussen. We hebben toch na beraad donderdagavond gemeend u met zulke gering aantal in de kerk te laten komen. Laten we de Heere vragen om verzoening van de zware schuld. En of hij in de toorn des ontfermens wil gedenken. Dan is er nog wat. We leven samen in een tijd, dan nemen de mensen elkaar hand aan hand mee naar den hemel. Denken ze. We kunnen elkaar verleiden met een leer die in strijd is met de zuivere leer van Gods woord en onze belijdenis. Laten we toch voorzichtig zijn. Buiten Jezus is geen leven. Dat gaat niet om een roemen in een Jezus van 5 letters. Dat gaat er maar om of ik wederom geboren ben. Mezelf enigszins heb leren kennen tegenover God, mijn maker. Heb leren zien wie ik ben geworden en wat ik me heb waardig gemaakt, dat er buiten Jezus geen leven is. En het heeft God behaagd dat lieflijke evangelie voor mijn ziel te ontsluiten. Maar als we het zo algemeen gaan stellen als in onze dagen en vermogen in de mens leggen, en elkaar maar opwekken om te geloven en het avondmaal te gaan, dan kunnen we mogelijk ons bezondigen aan het 6e gebod. Onszelf en de ander niet eerlijk behandelen. Wat wijd is dit gebod? Een bedriegelijke leer is de ander meenemen naar de eeuwige dood. Voelt u? God ziet toch naar waarheid in binnenste. Vraag maar om een schriftuurlijke bekering, zoals God als een volk altijd nog heeft bekeerd. en nog doet. Dan wordt Psalm 130 van vanmiddag de bevinding. Door God beschermd. Wie is God eigenlijk? Jongens, meisjes. Kennen we God? Die goedertieren God. Die langmoedige God. Die verdraagzame. Die zo traag tot toorn is. Die zo taai van geduld is. Die ons van de morgen tot de avond verzorgt. Van de avond tot de morgen over ons waakt. Week in week uit, jaar in jaar uit, hoe lang nu al niet. God is onze maker, is onze schepper, onze formeerder, koning van hemel en van aarde, Heere van alles wat leeft. Alles is van hem. Hij geeft ons ons lichaam en onze ziel, het leven en de adem en de gezondheid en de kracht. Heeft hij recht om het zesde gebod te geven of niet, gemeend? Nu beschermt hij het tijdelijke leven van u en van mij, van ons jong en oud, als de grote wetgever. Want de schepper van hemel en aarde is alleszins bevoegd om de mens die hij schiep zijn heilige wet voor te schrijven, opdat de geschapen mens zou gehoorzaam zijn aan zijn wet. Want hij is niet alleen mijn schepper en formeerder, wetgever, hij is rechter. Hij is ook de rechtvaardige rechter. Hij is de alwetende God. Schepper, wetgever, waarom gaf God ons dit gebod? Gemeente, hij wil u en mij behouden. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Wanneer gaat hij dat doen, zich bekeren? Als God hem plaatst voor de spiegel van zijn heilige wet. Dan ga ik het verstaan dat de zonde verderft, maar dat de gehoorzaamheid aan Gods heilige wet het leven belooft. Waarom ook de overheid het zwaard draagt. God dreigt, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. Dat doet God met een heilig doel, niet om te doden, maar om te sparen. Kanttekening zegt daar, hoewel de mens het beeld Gods kwijt is, wil God niet dat die mens geschonden wordt door een ander. Daarom verordent hij hier de straf van zodanige schending. Dat het moeilijk is, hoeft u mij niet uit te leggen. Maar dat de doodstraf schriftuurlijk is, is dus duidelijk. Daarom is het gebod ook zeer wijd. Dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid haat. En dat alles houdt God voor doodslag. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen. Uit het hart komen voort doodslagen, overspelen, horerijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Misschien bent u ook wel eens nijdig tegenover uw naasten. Afgunstig tegenover een ander. Onthoud het, want nijd is verrotting der beenderen. Vraag of u er zo vlug mogelijk van verlost mag worden, want het is wat hoor. Nogmaals, gemeente, als u haat in uw hart gevoelt tegenover de naast, ga ook maar op uw knieën. Want haat is vaak een gevolg van die nijd en die afgunst. En haat verwekt weer toorn. En de Heere zegt vanavond dat hij dat alles ons verbiedt, meer dan dat. Hij ziet het als overtreding van het zesde gebod. De Heere houdt het voor doodslag. Kinderen, je moet onthouden. Nu ga ik iets zeggen. Er is een drieërlei zwaard. En daarover wordt hier gesproken. Een drieërlei zwaard. Het eerste zwaard, dat is het zwaard van mijn tong. Met mijn tong zou ik soms een ander wel willen doden. Dat is vreselijk. Soms is mijn gelaat als een zwaard. Dan schrikt u van de anderen. En dan zegt u, of denkt u, als blikken konden doden? Wat ingrijpend. Soms is mijn hand als een zwaard. En als niemand het zou zien en God zou het niet zien, dan. De overheid draagt het zwaard. Gods dienares moet de doodstraf uitvoeren als nodig is. God heeft ook een zwaard. Luister. Want het woord Gods is levend en krachtig. En scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks. En is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Nu hoop ik dat dat zwaard zo gaat functioneren in uw leven. Dat levende woord van God, wat levend en krachtig is, vlijmscherp, meer dan een tweesnijdend scherp zwaard, en dat legt mijn ziel open, en mijn geest, en de samenvoegselen, en des mergs, en oordeelt mijn gedachten, en oordeelt over de overleggingen van mijn hart. En dan begin ik te zien dat er van mij niets deugt. Dat ik een mens ben waarvan de schrift zegt, gij zijt van nature geneigd God en uw naaste te haten. Hatelijk en elkander hatende. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Van nature geneigd. Maar dat is toch niet zo aangenaam om dat te zien. Als het zwaard des geestes uw leven openlegt en het u toont, dan is er balsem aan dat zwaard. Want dat is gedoopt in het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon. En als dat zwaard, gedoopt in bloed van de middelaar, mijn leven gaat openleggen, dan valt het voorwaar niet mee, maar dan veroorzaakt de waarneming van uzelf een hartelijk wenen tegenover God. Een innerlijke smart, een oprecht berouw. Dat hartelijke leedwezen dat we God met onze zonden vertorend hebben En ik krijg daarboven een droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat zwaard des geestes Gods woord moet mijn hart en leven, mijn gedachten en mijn overleggingen openleggen. En dan gaat dat zwaard gedoopt in bloed van Christus mijn leven zuiveren. En de kwade begeerte in mijn ziel worden gedood. En ik ga leren buigen. Ik ga zoeken of er een weg tot behoud is. Voor zulke doodslager als ik ben. En ik begeer heilig voor God te leven. En dan zijn we bij onze derde gedachte. Gemeente, God wil geven wat hij vraagt. God wil u leren doen wat hij gebiedt. Misschien ontbreekt het bij u aan het gebed. Augustinus bad, Heer. Geef toch wat u beveelt en beveelt u dan maar wat u wilt. Heere, bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. Ik heb die goddelijke liefde nodig, want als ik ga sterven, als een vijand van God en mijn naaste gemeent, dan wacht mij de eeuwige dood, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Zullen we erover nadenken, nu het nog het liefelijk heden der genade is en de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. We gaan zingen. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet het binnenste in gewand. Psalm 40 vers 4. het tijdelijk leven. Door de mens bedreigd, door God beschermd, door de liefde bemind. God gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. We zeiden we hebben wedergeboorte nodig, gemeentevernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken worden welke God zonder ons in ons werkt. Als God in mijn leven komt, mij stilzet, mij wederbaart, intrek neemt in mijn ziel, gaat God de Heilige Geest me heiligen tot een lidmaat van Christus. De liefde wordt in mijn ziel gelegd, liefde tot een onbekende God, die ik ga zoeken bij dagen en bij nachten. Mijn naaste ga ik zien in eeuwigheidslicht, want dat zie ik mezelf ook. En dan wordt het allemaal anders. Dan ga ik het echt gevoelig gemeente dat ik tegenover de ander een beetje geduld moet oefenen. En dat ik met de ander zoveel als mogelijk is vrede moet bewaren. En dat ik tegenover de ander een beetje zachtmoedig moet zijn. Beetje voorzichtig. Ja, dat ik barmhartigheid aan de ander moet bewijzen. Wat is dat, kinderen? Jongens. Nou, we gaan even naar die weg, weet je wel. Van Jeruzalem naar Jericho. En daar wandelde een onschuldige reiziger. En er kwamen er een paar rovers. En die sloegen hem half dood. En dan laten ze hem daar liggen. Die man die gaat sterven, kinderen. Als die niet geholpen wordt. Dat is overtreding van het zesde gebod. Vreselijk. Hé, daar komt een priester voorbij. Nou, die zal zich toch wel ontfermen over die stervende man. En die ziet het, die denkt, poeh. En met een grote bocht. En dan loopt hij door. Dan komt er een leviet, ook al zo'n keurig nette man. En die ziet hem ook liggen. Die denkt, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Ben ik mijn broeders hoeder? En die gaat er ook met een grote bocht omheen. Daar lijkt u toch niet op, hoop ik. Op die priester niet. Op die leviet niet. Dat zag Christus nu. Witgepleisterde graven. Van binnen vol dorre doodsbeenderen. Vreselijk. En zo maakte Christus dat de scharen duidelijk. En dan gaat hij zeggen hoe het hoort. Die zei, dan komt er een Samaritaan aanlopen, zegt Christus. En die ziet die man ook liggen. En die Samaritaan, die wordt met innerlijke ontferming bewogen. En hij gaat naar die man toe en buigt zich in liefde over die man. En hij kijkt en hij neemt zijn oliefles en gaat in die wonde olie gieten. Hij tilt die man overeind. Zou het gaan, zegt hij. Dan zet ik je op mijn rijdier. En hij zet hem op zijn rijdier. En hij begeleidt hem naar de herberg. Daar verzorgt hij hem. Dan neemt hij een paar penningen uit zijn buidel. En hij gaat naar de waard van de herberg. En die zegt, zul je voor hem zorgen? En als je aan deze twee penningen tekort komt, dan geef ik het je later wel. Maar denk erom, draag zorg voor hem. Wie nu van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars viel? Het is toch wat, ja, zegt die schriftgeleerde, die vrome Jood, die een hekel had aan de Samaritanen. Het woord Samaritaan komt niet over zijn lip, het is toch wat. Hij zegt, ja, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Ga heen, zegt de grote wetgever, en doe gij desgelijks. Hoort u het, gemeente? En dan moet u eens goed nadenken hoeveel geduld God al met u heeft gehad. En hoe vaak God al de boodschap van vrede door het bloed en het kruis van Christus heeft laten prediken. En met hoeveel zachtmoedigheid God u al heeft laten prediken, wend u naar mij toe en word behouden. En dat hij in de Zoon van zijn eeuwig welbehaag barmhartigheid bewijst aan zulke zondaren als wij zijn. Ga dan zo met uw naaste om, want hij is Gods schepsel die reist met een onsterfelijke ziel naar de eeuwigheid. Gemeente, u moet de schade die uw naaste mogelijk kan treffen, hier, daar, links, rechts, zoveel als mogelijk is afwenden. Ik zou zeggen, bijzonder zijn geestelijke schade. Mannen, uw vrouwen weten toch wel dat ze naar de rechterstoel van Christus met u reizen. Vrouwen, uw mannen weten toch wel dat ze bekeerd moeten worden. Nou, natuurlijk, dominee, ja. Wat doet u eraan om hun eeuwige schade af te wenden? Hoe is het met uw kinderen? Hoe is het met de naasten? U moet uw vijanden goed doen, dat is moeilijk. Het is onmogelijk. Wat zegt de schrift? Matteüs 5. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen, die u vervolgen. Met dat doel, opdat gij kinderen mocht zijn uw vaders die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat vraagt alles van mezelf. Hè? Hoe noemen we dat als zelfverloochening? Dan heb ik de liefde Gods in Christus zo nodig. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Lopend onder het kruis, leer ik wie ik ben. Vervloekt is een iegelijk. Dan ben ik de voornaamste van de zondaren. Lopend onder het kruis achter de overste leidsman doet me bij ogenblikken iets zien van de kruisdragende borg en middelaar. En mag ik bij ogenblikken iets van zijn eeuwige liefde gevoelen die hij heeft en dat voor vijanden om ze met God te verzonnen. Begrijpt u? Saulus had een welgevallen in de dood van Stefanus. En Stefanus werd gestenigd en hij beoefent het zesde gebod. Hij bidt. Stefanus bidt. Hij gaat in gebed. De stenen vliegen hem om de oren. Hij zegt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dan ontslaapt hij. God is genadig, langmoedig, weldadig, groot van goedertierenheid. Even later grijpt hij die theologiestudent in zijn ziel, in zijn hart. Tot hiertoe en niet verder, Saulus. Want is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan, waarom vervolgt gij mij eigenlijk? En dan horen we die theologiestudent, Heere, wie bent u eigenlijk? Dat wist hij dus niet, wie God was. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat Saulus het gebod ook beoefenen. En als dan de liefde Gods in Christus daar in de straat genaamde rechten verklaard wordt voor zijn ziel, waar hij als een doodschuldige zondaar zich verfoeit voor God gemeend, is ten woorden niet uit te drukken wat er in zijn ziel omgaat. Kan hij zalig worden? Kan hij behouden worden? Heeft Christus zich voor hem tot in de dood toe vernederd? Heeft Christus zijn leven voor hem afgelegd? Is hij het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ook hem van al zijn zonden? Ja. En hij wordt gedoopt. En dan. Dan gaat hij zijn hele leven zich overgeven tot behoud en zaligheid van zijn naaste. Wat krijgt Saulus toch een geduld nu met zijn naaste? Wat zoekt hij vrede met zijn naaste? Wat zoekt hij zachtmoedigheid? Wat bewijst hij zijn naaste barmhartigheid? Wat begeert hij zoveel als mogelijk is de schade van zijn naaste af te keren? Wat gaat hij zijn vijanden goed doen? Die heeft hij lief. Kijk maar, het staat, hij heeft het geschreven. Hebt elkander hart. Zulk lief, met broederlijke liefde, met eer, de een, de ander voorgaande. Wees met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid bekleed, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Hij gaat nog verder. Galaten 6. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat gij ook niet verzocht wordt, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dan horen we hem weer. Doet aan als uitverkorene Gods heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Heb jij al een nieuw hart? Dat wil ik eigenlijk wel weten, mag toch? Of heb je al huisbezoek gehad? Zul je nooit ruzie zoeken? Ik deed dat wel eens toen ik zo jong was als jij, maar dat mag niet hoor. Je mag geen ruzie zoeken. Nee, dat mag echt niet. Moet lief zijn voor elkaar. Vraag je om een nieuw hart? Doe nou. Dat hart dat heeft de Heere lief. En de naaste lief. Ja, dan voel je af en toe hoe boos je hart is, dat is waar. Dan zeg je, Heere, neemt u de boosheid uit mijn hart weg? Jeugd, heb de Heere lief. Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Vraag het maar. En als je God mag leren kennen, krijg je toch in beginsel je naaste lief als jezelf. Gemeente hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Christus wordt ter dood veroordeeld. De overheid overtreedt het zesde gebod van Gods heilige wet, door de Zonen Gods in zijn menselijke natuur over te leveren tot de dood. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, is zeker waar. Hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Met de misdadigers geleid, twee moordenaars. Daar hangt het leven tussen twee doodslagers. Als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Ik, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Wat gebeurt er, jongens? Die ene moordenaar komt op bekering. Kan dat? Het staat in het woord en het is nog echt ook. Hij gaat zijn kameraad waarschuwen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij waarschuwt zijn kameraad. Hij veroordeelt zichzelf, hij rechtvaardigt Christus en dan gaat hij bedelen en smeken en roepen. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, gedenk mijner, Heere, zie op mij in gunst van boven. Gemeent, als die moordenaar nu toch zo roept, doe het ook eens. Wie weet, God mocht zich wenden en u aan zijn voeten brengen, net als die moordenaar. Want die kreeg een uitnemend antwoord. Hij kreeg de zaligheid met de daad. Heden zult gij, moordenaar, verkoren met mij, die voor u alles betaalt en de gerechtigheid en het leven verwerf. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan gaat die moordenaar eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Hoort u? Amen. De 10 geboden, de versen 7 en 9. 10 geboden, het 7e vers. Gij zult niet doodslaan, nog uw reken, och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.